Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Vandaag dus in die betrachtingen van Johannes een gedeelte over het kruis en daarbovenuit dat bordje, de titulus, de titel van de Heer Jezus Christus. Wellicht weet u nog, en zo niet, dan vertel ik het nog even heel kort, dat Johannes een andere visie heeft op het lijden en sterven van de Heer Jezus dan de andere evangelisten. Hij benadert het niet zozeer als het laatste stuk van de trappen van de vernedering, dat is het ook voor Johannes. Maar hij ziet door alle dingen die daar gebeuren heen het koninklijke van de verhoging van de Zoon van God. En in die doornenkroon en in die rietenstaf en in die spotmantel en in dat kruis ziet hij als het ware het eerste gedeelte van wat de Heer Jezus zelf noemt in heel het Johannes evangelie, dat hij verhoogd zal worden. En dat hij vanaf dat kruis zijn gemeente uit de Joden en uit de heidenen tot zich zal trekken. En met name daarom gaat het ook in dat bordje. We letten op het bordje zelf. We letten op de schrijver. We letten op het schrift, de drie talen en het incident. Om te beginnen was het bij de Romeinen een vaste gewoonte dat wanneer een veroordeelde uit het gerechtsgebouw kwam, het praetorium, dat hij een titulus om zijn hals kreeg gehangen, een bordje. Daarop werd in rode of in zwarte letters geschreven waarom die betreffende persoon veroordeeld was. En dat bordje was tegelijk een bewijs. Er is een eerlijk proces aan vooraf gegaan. Het was een bewijsstuk en dat was ook wel te begrijpen in die Romeinse rechtspraak die zo hoog stond aangeschreven en waaruit nu nog de studenten rechten les krijgen in Leiden en elders. Nou, onderweg naar de openbare terechtstelling vanuit het rechthuis gingen openbare uitroepers voor de veroordeelde uit. En die riepen dan: deze gaat uit om gedood te worden. Deze heeft de doodstraf ontvangen en wel omdat hij een misdadiger was, omdat hij de doodslag heeft begaan, omdat hij gestolen heeft of een of andere concrete misdaad. Daar en daar, op die plaats, toen en toen, op die tijd. En zodra die mensen voorbij kwamen, dan mochten getuigen à décharge, mensen die in het voordeel van de veroordeelde wilden pleiten, mochten naar voren komen en bij die voorboden iets vertellen, voor hem spreken. Die mochten een goed getuigenis als verdediging, als advocaat houden. En als ik daaraan denk, en ik zie mijn Jezus naar de plaats van zijn kruis gaan. Niemand, maar dan ook niemand die voor hem opstond. Niemand, maar dan ook niemand die naar voren komt en roept: nee, deze is onschuldig. En als die vandaag de dag door Katwijk aan zee zou gaan, dan zou er niemand zijn, hoort u? Ook ik niet, die voor hem zou pleiten. Jezus gaat door niemands land. Toe dan, verdedig hem dan toch. Kom dan naar voren, durft u? Niemand, Jezus, met zijn titulus. Dat vond ook plaats vanuit het huis van Pilatus. En later wordt dat bordje bovenaan het kruis vastgespijkerd, zodat iedereen het goed kon lezen. Dat gebruik heeft heel erg lang bestaan. Wanneer u vandaag de dag in de gevangenpoort komt in Den Haag, kan ik u best eens aanbevelen, uit opvoedkundige motieven ook met uw kinderen, dan vindt u daar nog cellen. En in die cellen en aan de muren hangen nog houten bordjes. En daarop staat dan nog bedelaar of gauwdief. Wel, dat is nog die traditie van die titulus. U voelt wel, het is een bittere smaad voor Jezus geweest. Als een misdadiger. Als een veroordeelde. Niet, dat moet u niet te geestelijk zien. Letterlijk door het recht, door het openlijke publieke recht. Daarom staat Pontius Pilatus in de geloofsbelijdenis. Door een officiële rechter. Berecht en veroordeeld. Ziet u hem gaan? Het is druk. Kunt u het lezen, dat bordje? Nee, nou wacht u maar even. Dan zie je wel wat Pilatus geschreven heeft. Pilatus, ja, dat is de tweede, dat is de schrijver. Pilatus. Kent u hem? Er zijn nog altijd mensen en ook predikanten die soms in de preek nog een beetje willen pleiten voor Pilatus. En die de nadruk erop willen leggen dat hij het toch wel goed meende met de Heere Jezus. Dat er nog wel vonkjes van geloof in Pilatus te bespeuren waren. Maar dat is echt niet waar hoor. Het enige wat je kunt zeggen vanuit alle schriftgegevens en van wat de geschiedenis ons vertelt, is dat er bij deze pretor, deze rechter die tussen 26 en 36 na Christus stadhouder was, procurator, dat hij als rechter rechterlijk geen onschuld vond. Maar dat hij hem desondanks toch liet berechten. Dat is het enige. Pilatus was een uitermate egoïstisch mens. De historici Flavius Josephus en Philo, die tekenen hem, en ik heb het allemaal eens nagezocht. Ik was vorig jaar in de zomertijd in de UB in Leiden. Daar staan al die oude folianten. En daar ben ik eens in gaan lezen. Hij was onkoopbaar, ik noem maar een paar dingen. Gewelddadig van karakter. Een rover die stal van zijn onderdanen. Hij mishandelde mensen soms. Hij kon iedereen op allerlei manieren krenken. Hij was een man die zelfs zonder proces mensen liet berechten. Een wreedaard. En als je die verhalen leest, dan kun je hem bijna vergelijken met een gehate SS-beul uit de Tweede Wereldoorlog. Hij haatte het Joodse geloof als geen ander. Hij spotte ermee. Zijn voorgangers hadden trouwens respect voor het Joodse geloof. Pilatus helemaal niet. Hij snapte er geen syllabe van en hij kreeg er alleen maar steeds meer hekel aan. Voorbeelden een paar. Hij liet troepen in Jeruzalem binnengaan met de veldtekenen van de Romeinse keizer hoog omhoog. En dat terwijl in de Joodse godsdienst die keizer werd als God vereerd. Dat terwijl de Joodse godsdienst monotheïstisch was. Men was daar zeer diep door gekrenkt als oprechte Jood. Hij liet een waterleiding aanleggen in Jeruzalem. En het geld heeft hij laten halen uit de tempelschat. Grievend. Als een Ceausescu heeft hij met zijn geheime troepen, hij had ook een hele geheime agentenbeweging, heeft hij tegenstandige demonstraties bloederig en gewelddadig gesmoord. En in het paleis van Herodes, dat vlakbij het praetorium stond, in het noorden van de stad, liet hij rijk vergulde gewijden schilden ophangen met de naam van de keizer, Tiberius. In Lucas 13 vers 1 wordt er nog een gewelddaad jegens Galileërs van Pilatus beschreven. In de tempel nota bene. Pilatus. Zijn eretitel was, dat was niet zomaar een titel die hij zelf gebruikte, maar het was een eretitel van iedere procurator, vriend van de keizer. Maar het volk had totaal geen achting voor hem. En dat wist hij. Juist omdat het volk zo ontzettend veel bewijzen had tegen hem, lapte hij aan het eind, als ik dat zo mag zeggen, de haast heilige en hooggeroemde Romeinse rechtspraak aan zijn laars. Als hij maar die eretitel behield in de ogen van het volk en als hij zijn baantje maar hield. Later, onder ene Vitellius, is hij teruggeroepen naar Rome en ter verantwoording geroepen. En wij vermoeden, maar dat is niet helemaal zeker historisch, dat hij daarom gewelddadig aan zijn eind is gekomen. Vanwege zijn wangedrag in Palestina, Pilatus. Dan kent u hem ook weer een beetje beter. Hij schrijft op dat bordje, Jezus, de Nazoreer, of de Nazarener, koning der Joden. Raar eigenlijk, vindt u niet? Dat is raar. Is dat dan een misdaad? Is dat dan een misdaad uit Nazareth komen? Stelt u zich voor zo'n bordje, u moet het maar heel gewoon alledaags voorstellen, Van der Plas, Katwijker. Koning der Nederlanders. Daar kan toch geen rechtbankje op veroordelen? Koning zijn. Dat is toch geen misdaad? Wat zit er nou achter? Wat zit er achter dat bordje, Pontius Pilatus? Waarom staat er dat? Wel, weet u wat er achter zit? Zijn diepe verachting voor de Joden. Een troep nietswaardige vond hij hem. Nutteloos gaan ze over de wereld. En ze verdienen eigenlijk slechts dit ene, er niet te zijn. Als Adolf Hitler, zo dacht hij over de Joden. En dan nog zo'n belachelijk proces waar hij zich mee moest bemoeien. Over weer zo'n Jood die eigenlijk niks had gedaan, want ze deden bijna geen van allen wat. Goed, hij komt zich uit Nazareth, dat is dan een wat achterlijk gebied. En hij noemde zich hun koning, maar ach, weer zo'n vreemd messiaans type. Zo'n heel onschuldige man, zo eentje maar. Ach, daar liepen er wel meer rond, tientallen in die tijd ook. Maar juist daardoor raakt nou, door deze ene, raakt heel dat volk in rep en roer. En dat Joodse Sanhedrin, dat krijgt het op de heupen. En ze verwachten een echte koning, Pilatus kan er niet bij. Dat volk is niet goed bij het hoofd. En het wordt zelfs zo'n oproer dat Pilatus zijn stekkie als procurator, als gouverneur of stadhouder nog in gevaar dreigt te komen. Bah, hij walgt ervan. Ze maken het hem nog moeilijk ook. Nou, hij zal ze wel krijgen. Die koninklijke natie. Ja, dat uitverkoren volk. En hij hoonde ze. Ziet uw koning. En hij tartte ze. Moet ik nou echt uw koning kruisigen? Met een grimas op zijn gelaat. Wilt u er nog eens goed op letten? Dat hele gebeuren van dat koninkje spelen niet van Joodse kant afkomt. Ik acht het toch mijn plicht om daar eens op te wijzen. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, ten diepste ben ik het. Maar het zijn de heidenen boven alles. Het zijn de heidenen. De Romeinen begonnen met dat koninkje spelen. Die Romeinen begonnen. Herodes begint er met die witte toga om te hangen als kandidaat koning. En in Pilatus' paleis verergert zich dat spel. Daar krijgt hij die purperrode sagen om, die afgedankte koningsmantel. Daar drukken ze hem die doornenkroon op zijn hoofd. Daar duwen ze hem die rietstaf in zijn handen. Daar gaan al de soldaten op hun knieën voor die ene daar. En daar wordt hij bespuwd en met die rietstok op zijn hoofd geranseld. Daar in dat praetorium, in de rechtbank, nota bene, in Jeruzalem, daar was de Heere Jezus Christus als Jood in een Romeins concentratiekamp. De zoendood van onze zaligmaker voltrekt zich middels een soort burgeroorlog, zou ik bijna willen zeggen, tussen Rome in Pilatus en Israël. Nee, er zit geen greintje medelijden in bij Pilatus. Hij treitert die Joden. Haha, moet je zien hoe kwaad ze worden om zo'n simpele vreemdeling. Zo'n zonderlinge man die daar rondgaat met een paar van die discipelen. Wel, ze verdienen niet meer dan zo'n gebroken, afgebeulde koning. Hier heb je hem. Nee, er bestond toen nog geen woord antisemitisme, maar het is er wel. Antisemitisme ten top. En dan nog één steek onder de gordel. Nog eenmaal zal ik het bloed onder hun nagels vandaan halen. Dan kunnen we echt lachen. Dan zal ik ze eens kwaad maken. En dan pakt hij die inktpot. En dan schrijft hij op die titulus. De rechter. Pilatus. Naam. Jezus. Afkomst, Nazareth, Nazarener. Misdaad, de koning der Joden. Zien jullie het goed, Joden? Waarom jullie je zo druk maken? Zie het goed om een man uit dat minderwaardige Galilea, Nazareth, geminacht. Het bolwerk waar de zeloten woonden, de revolutionaire criminelen. Zie het goed waar jullie zo nijdig op zijn. Hij noemt zich jullie koning. Wel, dat is net wat je verdient. Weet je wat, als hofhouding doen we er nog twee moordenaars bij. Links en rechts één. Als lijfwachten, zie je ze gaan. Jezus wordt gebruikt als een spotprent van Pilatus. Ten opzichte van de Joden. En hij laat zich gebruiken. Ook het lijden van het Joodse volk is in hem tot vervulling gekomen. En op zijn diepst. Hij wordt vernederd tot een godsdienstig overspannen zeloot die niet eens weet wat hij zegt. En hij laat zich vernederen. Zoals eens dat zonnekind Simson, Shimshon. Zonnekindje, Shimshon, zoals die met uitgestoken ogen in die Dagonstempel stond tot vermaak van al die Filistijnen. Zo loopt Jezus met dat bordje door de straten van Jeruzalem tot vermaak van Pilatus. Maar dit is nu het grote en dit is nu het diepe en dit is nu wat Johannes ziet en waar die Gods raad tot vervulling ziet komen. En dat Pilatus nota bene op die manier getuige wordt van Gods waarheid. Getuige van het evangelie. Zie dan, wil hij als het ware zeggen, kijk dan en zie het goed. Die titel, een eretitel. Jezus Nazarener, koning der Joden. En Johannes die schrijft het op, langzaam en duidelijk. Laat heel de wereld het weten, we hebben een woord voor de wereld. Het is troonsbestijging. Leest u het? Hoort u het? Als ik verhoogd zal zijn, wel hier ziet hij hem verhogen. En het valt Johannes op, dat staat ook bij geen andere evangelisten. Velen van de Joden lazen dit. Dat wel Pilatus toch zo graag. Niet een paar, velen. Het was dicht bij de stad, op een cruciale plaats. Een cruciaal, een kruispunt. Wellicht. Pilatus heeft zijn zin. Velen van die gehate Joden zien het en ergeren zich groen en geel. De verkondiging van Pilatus. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. De politieke machthebber bij uitstek. De hoogste vertegenwoordiger van de rechtspraak verkondigt hier het evangelie middels de grof mogelijkste vorm van rechtsverkrachting die maar denkbaar is. Drie talen, dat is het vierde. Drie talen. Hebreeuws, taal van Jeruzalem, taal van de Joden als volk, taal van de godsdienst en van het Sanhedrin, hoewel het in die dagen nog maar bar weinig werd gesproken. In de tijd van de Heer Jezus werd er veel meer Grieks gesproken dan Hebreeuws en veel meer Romeins, Latijn. Latijn, taal van Rome. Centrum van de macht, hoogtepunt van politiek en rechtspraak. Grieks, taal van Athene. De wijsheid, de handelsvolkeren, cultuur en wetenschappen, filosofen, Grieks. Voelt u wel, de verkondiging gaat wereldwijd tot alle lagen van de samenleving. Het lijkt bijna wel Pinksteren op Golgotha. De Jodenkoning wordt aan de wereld verkondigd. Hebreeuws, Grieks, Romeins. Dat ieder het horen, dat ieder het zien. En Johannes raakt in vervoering. Zie dan toch, Pilatus schrijft, maar het is God zelf die zijn hand vasthoudt. Die alle dingen regeert door het woord zijner kracht. Zie dan toch in drie gangbare talen, maar God was in hem niet alleen maar Israël, maar de wereld, Joden en Grieken en Romeinen, heidenvolkeren met zichzelf verzoenende. God ziet op de oikumene. Dat betekent op de ganse bewoonde wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zie dan, soldaten slaan het op. Maar God spijkert eigenlijk de titel vast. Opdat u het weet. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, overgegeven heeft. En het antwoord? Wat is het antwoord van de wereld? Wat is het antwoord? Jeruzalem werpt haar koning buiten de poort. Weg met hem. Kruist hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zei. Een ergernis, de Joden een ergernis. Ja, Paulus. Athene staat er schouderophalend bij. Houdt het maar liever bij filosofie en wetenschap en bemoeit zich verder niet zo als Areopagieten. Hè? De Grieken een dwaasheid. En Rome maakt hem belachelijk. En gebruikt de Heer Jezus als een middel om eigen zelf verzekerde wraak te oefenen. Wat is waarheid, meneer? Mijn positie, dat is waarheid. Zo trekt de ganse wereld het oordeel over zich heen. En zo maakt God in datzelfde trekken de verzoening compleet. O eeuwig onbegrijpelijk wonder, als ik het vatten wil, dan staat hier mijn verstand gans stil. Wat zegt u ervan? Wat zegt jij ervan? Jezus, koning, koning, jouw koning? Nou ja, op zondag misschien wel, dominee. Maar mijn portemonnee, mijn geld, mijn banksaldo. Is dat niet vaak onze koning? Mijn werk, mijn baan, mijn kennis, mijn carrière, mijn positie. En de toekomst, ach, wat heb je aan de toekomst? Het heden, hier en nu hoor, graag concrete dingen, hier en nu. En met mijn zaak en mijn vrouw en mijn man en mijn gezin en mijn auto en mijn hobby, daar houden wij ons mee bezig. Daar heb je wat aan. Dat is als het ware die ene vogel in de hand, beter eentje in de hand dan 10 in de lucht, zeggen wij. En dan vergelijken we de Heer Jezus soms met die luchtspiegelingen. Jezus geen koning, dat gaat ten koste van mezelf, voelt u wel? Dat gaat ten koste van de wereld, want wie mijn discipel wil zijn, verloochene zichzelf. En die nemen zijn kruis op zich. En die volgen mij, als het moet, dwars door Jeruzalem, met dat bordje om je nek, met dat bordje op je grafsteen. Antwoord van Rome, Athene en Jeruzalem. Nee. En van mij. Nee. En dat is het laatste, een conflict. Kijk maar naar de godsdienst Jeruzalem zelf, het Sanhedrin. Ze willen dat niet, dat hij dat schrijft. Dat willen ze helemaal niet, die overpriesters van die Joden. En dat zijn toch niet de eerste, de beste. Dat zijn mensen die hebben theologie gestudeerd. En niet zo'n klein beetje ook. Meer dan ik. Maar ze zeggen, nee Pilatus, je moet schrijven niet de koning der Joden, maar je moet schrijven dat hij dat gezegd heeft, dat hij de koning der Joden is. Met andere woorden, dat is onze koning helemaal niet. Hij zegt het alleen maar, hij verbeeldt het zich alleen maar. Jezus is voor het Sanhedrin, als je daarbij doordenkt, o mens, voor de heren in toga, voor het ganse ministerie van predikanten, is hij een geesteszieke, hoogmoedswaanzinnige man. Terwijl ze diep, diep, diep in hun hart weten dat hij de Messias is. Dat is nou de zonde tegen de Heilige Geest, zou je bijna zeggen. Ze ergeren zich, wij willen hem niet. Terwijl ik alleen maar, hoe zongen we dat in die psalm daarnet? Het goede zoek. Pilatus lacht zich een kriek. En zijn vrienden hebben zich op de knieën geslagen van de lol. En als hij straks tussentijds verslag moet uitleggen in Rome op zo'n orgie, zal hij wel weer zijn verhalen vertellen. Nou Pilatus, dat was een goeie joh. Wat heb je die Joden weer te grazen genomen? Je zou bijna zeggen een jodenmop van Pilatus. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Maar Johannes weet, God zelf, de afzender van deze liefdesbrief aan de wereld. Jezus, koningstitel. Ja, dat weten wij wel, dominee. Hij is ook onze koning, toch? Wij zingen er toch ook wel, reist op voor Jezus uw koning tegemoet. Of voorwaarts christen strijders en wij leven toch, ja, ach, ik weet u het echt? Dat is de vraag. Weten we het echt? Want wij willen doen en leven en zijn van Jezus en voor Jezus. Maar ja, juist als je wat wil zijn voor Jezus. En als je jezelf zo christelijk acht en zo goed gereformeerd, dan gaat het net verkeerd, mensen. Want christenen zijn onderdanen. Die hebben geen praat. Die leven in alle bescheidenheid van wat de koning hen toebedeelt, van de kruimels van zijn tafel. Velen denken soms, hij zal eenmaal koning worden van de wereld. Hij is koning, leest u het dan? Hier en nu en toen en dan. En hij zal als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Niet als hij dat gedaan heeft, nadat hij dat gedaan heeft. Hij heerst totdat hij dat gedaan heeft als koning. Jezus regeert vanaf het kruis. En Jezus regeert als de gekruisigde vanaf zijn troon. Te midden van Athene, te midden van Rome, te midden van Jeruzalem, te midden van spot, smaad en hoon, te midden van onze, van uw, van jou en mijn zonde. En van onze vloeken en van onze leugens en onze liefdeloosheid. Daar regeert hij over alles en iedereen. En zo regeert hij. Ik kan er niks van zien, dominee. Nee, ik ook niet. Soms, even, aan het avondmaal des Heren. Dan kan ik het zien. Dan mag ik het smaken. Dan zijn we één met de koning. Maar hij is het hoor. Alle eeuwen door. Strijdend met zijn vijanden. Met mensen, met volkeren, met geesten in de lucht, met de dood, met zonde, met honger, met de zinloosheid van het leven. En wat is dan zijn kracht, vraagt u. Wat is zijn kracht? Vanaf zijn kruis regeert hij. Vanaf zijn troon regeert hij. Stervend, dat is zijn kracht. Met de macht en de kracht zijn er stervende liefde. Zo regeert mijn Jezus. Hij walst niet over me heen met tanks en raketten en bommen. Nog door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En die geest die prent de titel diep in onze ziel vanavond. En die brandt de titel in je leven. Jezus Nazarener, koning der Joden. En van binnenuit wordt hij mij te machtig. En zo worstelt hij ook nog vanavond met u en met jou en met mij. Opdat wij in Christus zouden zijn. En hij in ons. Opdat wij ons gewonnen zouden geven. Opdat we ons over zouden geven en zeggen, ja Heer Jezus, hier hebt u heel mijn zondige zootje. Alsjeblieft. Opdat we ons laten redden en behouden. Opdat we opnieuw geboren zullen worden. Zoals die Samaritanen in Johannes 4. Dan zeggen ze tegen die vrouw, nog veel meer werden er gelovig om zijn woords wil. En ze zeiden tegen die vrouw met al die mannen, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. En wij weten dat deze waarachtig de Christus is. De zaligmaker der wereld. Gemeente van Katwijk aan Zee. Nu zit u vanavond op de Heer Jezus. En ik heb opnieuw dat bordje deze keer voor u hoog op mogen houden. Is hij uw koning? Is hij jouw koning? Helemaal. Van ganser harten en van ganser zielen. Want hij hangt daar niet voor niks, zo hoog en verhoogd. Net als die slang van Mozes. In de woestenij van ons bestaan wij die gebeten zijn door de slang uit het paradijs. Stervend zijn we. Opdat een ieder die op hem ziet, mag ik het zo eens zeggen, mag ik het eens vertalen, die in hem gelooft. Niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Heb je daar nou wel eens van wakker gelegen? In plaats van je deuk in je auto. Dat is nou bij Johannes letterlijk en geestelijk het einde. Door het geloof. Afzien van jezelf. Opzien naar Jezus. Opdat we niet verloren gaan, maar eeuwig één zijn. In gebroken brood, in vergoten wijn, eeuwige gemeenschap aan de bruiloft van het Lam. Nog één keer kijken. Zie hem hangen. Kijk nog eens goed. Wat staat er op dat bordje? Op die titulus. Wat is zijn titel? Jezus. Nazarener. Iets goeds. Uit Nazareth. Koning der Joden. Ja, Pilatus. Laat het maar zo. En wat u hebt geschreven, hebt u geschreven. Ja, Heere God, jubelt mijn ziel. Laat het maar zo. Wat u hebt geschreven, hebt u geschreven. Ja, Heilige Geest, zeggen we vanavond tegen het woord. Laat het maar zo. Wat u ons hier hebt voorgelezen. Hebt u ons voorgelezen in sacrament en in prediking. En wij zwijgen aanbiddend. En wij zingen belijdend uit Israëls liedboek. Zijn eer, zijn lof, zijn glorie. Amen.